Er zijn nog een aantal vragen gekomen. Vragen die voor een deel al beantwoord zijn omdat mensen naar huis moesten. Iemand die hier is en gezworven heeft in Amsterdam en alle parken geslapen heeft en nu toch eindelijk een plekje heeft en ik weet niet hoeveel studies gedownload heeft, hoor ik nu. Elke dag luistert en nog niet helemaal weet of hij een kind van God is. Ik wil er straks gaan voor bidden, maar ze moesten weg. Maar het is zo wonderlijk dat mensen dan toch op zo'n avond hier zijn om dit nog te zeggen ook. Dan een vraag over, dat had eigenlijk met het onderwerp niet zoveel te maken, maar van hoe kijk je aan tegen de aanstaande verkiezingen? Nu, dat is 22 november, ik wil daar proberen dan de volgende keer maar iets over te zeggen. Ik wil proberen om duidelijk te maken wat onze verantwoordelijkheid is ten aanzien van het bestel hier in Nederland, hier op aarde. Misschien mag de vraag dan even doorgeschoven worden tot na de volgende keer. Dan is er een vraag nog over, kunnen we iets zeggen over de wedergeboorte? Dat zal ik ook doen. En er is een wat langere vraag, maar dat hoort allemaal bij elkaar. Hoe kun je nu de passiviteit of de lauwheid in je gemeente die je ziet doorbreken? Hoe kun je nu bereiken dat mensen werkelijk willen proberen gaven van de geest voort te brengen? Dus wat Galaten 5 dus zegt, hè, goedheid enzovoort. En voor de Heer Jezus te kiezen in hun dagelijkse dingen. Als je soms dit in je gemeente aan de orde stelt, wordt er vaak kritisch gereageerd in de zin van, we zijn mensen en maken fouten. Of we kunnen niet op hem gelijken. Of je mag de ander niet oordelen. Of veroordelen. Of je moet een ander niet kwetsen. Kijk eerst naar jezelf enzovoort. In conclusie, er wordt niet zoveel meer gezegd. En er verandert nauwelijks iets. Maar toch, elke zondag samen in de dienst zitten. Wat op zich fijn is. Maar je zou het toch zo graag in elkaars leven anders willen zien. Nou, dat is ongeveer het verhaal van vanavond. Hoe kun je dat doorbreken? Ik denk dat je, als je kiest voor de Heer Jezus en uitkomt voor de Heer Jezus en vertelt van de Heer Jezus dat je moederziel alleen staat. Dat was in de dagen van de Heer Jezus ook al zo. Uiteindelijk zijn er nog een paar die daar bij het kruis staan. En dat is het dan. De rest is weg. En ik ben er diep van overtuigd dat als de Heer Jezus zegt, dit hebben ze aan het groene hout gedaan, dat zullen ze zeker ook aan het dorre hout doen. En daar bedoelde hij ons soort mensen mee. Dan kun je dus de klok erop bijzetten dat je alleen komt te staan. En dat is best moeilijk. Want alleen staan is heel zwaar. Dat is zwaar als je op je werkvloer als de enige christen bent, of in je familie de enige christen bent. Maar zelfs in de kerk je soms zo alleen voelt, omdat je kennelijk iets nastreeft wat anderen helemaal niet delen. Die argumenten die ken ik, die je noemt. Wij moeten op hem gelijken. Dus als iemand dan zegt, we kunnen toch niet op hem gelijken. Dat is natuurlijk, ja, dat snap ik wel. In de volstrekte zin van het woord ben ik iemand geneigd tot alle kwaad. Dat klopt. Maar dat doet niets af aan mijn verantwoordelijkheid om het nieuwe leven te leven. En om het leven uit hem te tonen. Jullie, Romeinen 12, hebben Christus aangedaan. Christus aandoen. Dat betekent dat we de uiterlijke kenmerken van hem laten zien. Nou, en dat zijn de vruchten van de geest. Ik bedoel, dat sluit weer aan bij Galaten 5. En anderen oordelen, dat is dan waarschijnlijk zo, omdat de anderen zich dan een beetje aangesproken voelen. En dus wordt het ineens oordelen of veroordelen. En dan hoef je niet dat te zeggen of je discrimineert. En dan ben je nog strafbaar ook. Dat gaat dan nog een graadje verder. Feit is dat we langzaam maar zeker een cultuur hebben dat niemand nog wat zegt, dat iedereen polite is, hè, bijna zoals de politiek bezig is. Iedereen heeft gelijk, hoeft ook niet te veranderen en ze zeggen van alles. En niemand zegt eigenlijk waar het precies om gaat. Heel slap christelijk leven. En dan kun je zeggen, ja, de dienst op zich is nog wel aardig, is ook wel fijn en daar geniet ik ook wel van. En het ontmoeten van mensen is ook fijn. Maar de kern is de Heer Jezus. En ik wil niet nog een keer drammerig doen daarover, maar daar ligt voor mij het grote criterium. Er wordt niet of nauwelijks over de Heer Jezus gesproken. En daar zit precies de armoede en het knelpunt. En ik weet wel dat mensen daar niet aan gewend zijn. En er komen momenten dat je moet zeggen, nou, ik hoor nog bij die gemeente, maar ik ga wel bijtanken. Of ik wil ook andere contacten zoeken. Ik ga niet zo snel roepen van loop maar weg en doe maar wat. Maar ik ga wel zeggen dat jij voor je eigen ziel ook verantwoordelijk bent. En dat je je eigen ziel niet mag verwaarlozen. Dat betekent dat je in je geestelijk leven ook voedsel moet hebben. Ik ben er zeker van en dat roepen we ook al, ik weet niet hoeveel jaren. Als je niet te eten krijgt, dan gaat het wel een poosje goed. Totdat je denkt, ja, maar nou heb ik het wel gehad. Nu ga ik maar uit de muur eten of zo. Ik bedoel, ergens haal ik dan maar iets ongezonds of zo. Dat zou kunnen. Of ook nog iets gezonds mogelijk. Maar ik wil iets. Ik doe iets. Want ik wil ook graag iets voor de Heer Jezus betekenen. En hoe breek je dat? Hoe doorbreek je zo'n passiviteit, zo'n lauwheid? Er is maar één mogelijkheid, is bidden om één of twee uit jullie gemeente te vinden die er net zo over denken. Vraag de Heer en begin met z'n tweeën, met z'n drieën, een gebedsmoment. Of dat nu maandagmorgen is of zaterdagavond om 11:00, dat maakt niet uit. Ergens een gebedsmoment. En vraag de Heer om wijsheid. En om met z'n drieën of met z'n tweeën een pamflet uit te delen. Natuurlijk word je dan weer precies van dezelfde dingen beticht. Maar toch, vertel. Houd je niet stil. Passiviteit is in. En dat is bijna hetzelfde als lauwheid. Ik wil niet daarmee zeggen dat dus al die mensen daar, allemaal kerkmensen zijn, dat er geen gelovigen tussen zitten. Die zijn er wel. Ik ken gelovigen die zeggen, weet je wel. Maar dat hoeven wij ook niet uit te maken. Dat zal de Heere God zelf wel uitmaken. De selectie van of het wel of geen gelovig is, dat zal de Heere God zelf wel regelen. Maar we moeten wel samen nu een keus maken voor de Heer Jezus. In deze eindtijd, in deze laatste dagen, waarin die bomen, waar we het over hebben in Lucas 21, allemaal zichtbaar worden, waarin Israël een plek heeft. In die tijd zullen wij, ja, we moeten zeggen met Openbaring 2 Philadelphia, we hebben kleine kracht, 2 of 3. Maar we willen wel uw woord bewaren. En we willen uw naam niet verloochenen. En we willen u bewijzen van uit de hemel bidden. We willen u verwachten, Heer Jezus. Dat is de insteek. En dat kan met 2 of 3 ook. En elke opwekking, voor zover ik dat kan nagaan, en ik heb heel wat opwekkingsgeschiedenissen gelezen, begint met verootmoediging, met een stukje belijdenis, maar ook met 2 of 3. Niet met 200 en 300. 2 of 3. En de Heer zegt, 2 of 3, dat ben ik ook. Ik heb me vroeger afgevraagd waarom de Joden pas een synagogedienst hebben als er 10 mannen zijn. Maar ja, door Bar Mitzwa worden ze dan ook toegevoegd. Die hebben dan het getal 10. En als er geen 10 zijn, dan gaat de dienst niet door. Hebben ze wel een studie, kunnen ze ook in een aparte ruimte bepaalde dingen gaan doen. Maar een echte synagogedienst is het dan niet, want er zijn geen 10 mannen. Dat komt uit de geschiedenis van Abraham. Abraham bad voor Sodom en Gomorra. 50, 40, 30, u weet het nog, hè? 20, 10. En toen stopte hij. En de Joden hebben daaruit geconcludeerd dat als er 10 waren, had God de stad gespaard. Dat zegt de Heere God zelf. Als er 10 zijn in de synagoge, is de Heere er. En u en ik horen van de Heer Jezus dat hij bij 2 of 3 wil zijn. Hoor je het goed? Mooi, hè? Ik vind dat heel gaaf van mijn Heer Jezus. Dat betekent dat je niet moedeloos hoeft te worden en dat je verlangen mag hebben om de Heer Jezus te zoeken en om voor hem er echt te zijn. En dan kun je nog iets zeggen over die wedergeboorte. Nu, wedergeboorte is een aspect van tot bekering komen. Tot bekering komen is onze verantwoordelijkheid. Dat moet ik doen. Ik moet mij bekeren. Ik moet mij omkeren. Dus bekeert u, dat betekent draai je om, 180 graden, omdraaien, helemaal andere kant op, radicaal overstaan, helemaal anders. We hadden net 2 weken terug, geloof ik, bezoek van een stel uit Hasselt. Hij had, was een fanatieke zeiler. En dat ging toen ook die avond over hem. En ik, we hadden in die tijd een muziekgroepje, zoals, nou, niet zo mooi als jullie, maar goed. Die heette Overstag, maar die kwam uit Friesland, van Sneek, weet je, uit de. En toen begon ik met hem over dat groepje Overstag. En ik vroeg hem, weet je, heette Jan, wat is nu Overstag gaan? Nou ja, dat ratelde eruit, dat antwoord. Hè? Weet je wel, helemaal precies de andere kant op. En dan oppassen dat je dan die stok niet tegen je. Precies, nou ja, nou maar bukken. En, het kwam er helemaal uit, hè? Dus bukken en helemaal de andere kant op. Nou, ik zeg, dat is nu precies wat er met jou moet gebeuren. En het wonder geschiedde. Hij bukte zich en hij ging overstag. En nu, een paar weken terug, zei hij, weet je nog van die avond? Ja, ik zei, dat weet ik nog. Dat zei ik ook nog. Overstag. Bekeren is overstag gaan. En dat is onze verantwoordelijkheid. Dus dan moet je niet zeggen, de Heere God moet mij bekeren. Nee, bekeert u. Keer om. Keer terug. Keer terug. Bekeert u. Dat moeten wij doen. Ja, maar, werpt iedereen dan tegen, ja, maar als jij het doet, en God doet het niet, dan zit je met een ingebeelde hemel, en dan ga je nog verloren. Zo ongeveer gaat dat dan. Ik ken die taal heel goed hoor. Ik wil niet al te scherp zijn, maar dit is een beetje een excuus zoeken waar eigenlijk geen excuus ligt. Want bekering is onze verantwoordelijkheid. En de Heere God zegt, op het moment dat jij je bekeert, zal ik wel duidelijk maken of je het kunt. Nog preciezer. Als de Heer Jezus tegen Petrus zegt, kom uit die boot en loop op het water. Kon hij het toen? Nou, iedereen zegt ja. Dat het na drie stappen toch nog weer een beetje misging, dat is een ander verhaal. Maar kon hij het of kon hij het niet? Als de Heer nu zegt, kom, kun je het dan? Antwoord is ja. Als je naar de golven kijkt, zakt je weer weg. Maar als de Heer nu zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, kun je het dan? Of ga je dan zeggen, ja, dan moet de Heer mij eerst maar eens eventjes leren hoe ik op het water moet lopen. Dat is een cursus van 3/4 jaar. En daarna een paar examens. En dan, ja, misschien moet ik een paar grote skis hebben, van die waterskis hebben. Misschien. Is het zo? Nee. Als de Heer Jezus zegt, kom, dan moet je niet zeggen dat je niet kunt. Kom, Petrus. En hij kon het. Het was nog nooit eerder gebeurd en hij kon het. Als de Heer Jezus uitnodigt om te komen, dan kun je. Dat is bekeren. Dat is dat wat jij moet doen. Jij moet komen. Dat de Heer je ineens dingen geeft die er nog niet waren, die uit hemzelf zijn. Dat is Gods kant van de zaak. Dat is wedergeboorte. Dat is nieuw leven. Want het oude leven kan het helemaal niet. Het oude leven wil dat ook niet. Het nieuwe leven wel. Maar de Heere God zegt, met de opdracht om je te bekeren, geef ik jou, als jij komt, het nieuwe leven. Want uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf, het is een geschenk van God. Hij heeft het gedaan, hij heeft het ons gegeven, maar we moeten wel willen. Daarom zal het verwijt ook zijn voor Jeruzalem, u hebt niet gewild, of wie wil, nemen het water des levens om niet. Bekeren is onze verantwoordelijkheid. Wedergeboorte is dat wat God geeft vanuit hemzelf, goddelijke kracht vanuit hemzelf, om dat ook te doen. En om daarin ook te staan en om daarin ook te leven. En dan komt er leven uit God. Geboorte, ik hoef niet te vertellen hoe dat gaat met een kindje. Dat snapt u, leven ineens is er leven. En als er geen leven is, dan, nou ja, een tik voor billetjes. Ik ben een echte huisvader, dat voelt u, dat hoort u. Nee, maar we weten hoe dat dan gaat, hè? Want dat moet toch een uiting van leven zijn? Als dat er niet is, is er paniek een keer meegemaakt. Nou, dat is best panisch. Maar als het om geloven gaat, zeggen we, ja, dat weet ik ook niet hoor. Vroedvrouwen, ik zou bijna over het Exodus 1 weer gaan beginnen, dat heb ik al even genoemd zo pas. Maar dat is essentieel, dat er mensen zijn die op dat moment dat leven gaan benoemen. En misschien wel een tikje geven waardoor dat ineens toch gebeurt. Sorry dat ik zo'n raar geluid blijf, maar zo is het dan vaak. Dat moet een schokje zijn en dan toch, dan is het er. En dat schokje kunnen mensen soms gaan aanrekenen. Maar het is Gods leven. Het is de Heer zelf die dat geven wil. En hij wil het je geven. En dat leven is uit God. Gods leven in jou. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Het is niet een verbeterde versie van. Dat zou niets opleveren. Het is radicaal nieuw. Helemaal nieuw. Leven uit God. Uit God geboren. Niet uit de wil van een man. Niet uit het vlees. Uit God geboren. Geweldige boodschap. Geweldige zegen voor wie gelooft. Ik wil samen nog met jullie bidden voor die jonge man die net wegging. Vader, ik wil u bidden ook voor Leo die wegging en naar huis moest. Zo bezig is met theologie. En op mijn vraag of hij de Heer Jezus kende, zei hij, nee, zover ben ik nog niet. Ik wil u bidden, vader, of hij vanavond de Heer Jezus zal leren kennen. En zich zal overgeven. Zich zal gaan bekeren. Waardoor dat nieuwe leven, het leven uit u, ook in zijn hart stroomt. Maar misschien zitten hier meer mensen, precies als die Leo die nu al weg is. Ik wil u bidden, vader, of er mensen zijn die de Heer Jezus zullen binnenlaten. En ook al zegt de hele hoegemeente om hen heen, dit kun je niet zomaar doen en dat is niet van ons en dat moet God doen. U nodigt ons uit om ons hart te openen, ons leven te openen, om de Heer Jezus aan te nemen. Ons te bekeren, ons om te keren. We mogen onze schuld erkennen, we mogen onze zonde belijden. We mogen tegen u zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen u. Hier ben ik. Ik kan geen kant op. Maar ik wil geloven dat de Heer Jezus voor mij en voor mijn schuld aan het kruis gestorven is. En ieder die gelooft, heeft het eeuwige leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ik wil u zo bidden dat niemand weggaat zonder dat eeuwige leven. Vader, u wilt ook vanavond een wonder doen. Een wonder van wedergeboorte doen. Misschien in het hart van enkelen hier. We danken u voor uw woord. We danken u voor de Heilige Geest die ons onze schuld indachtig maakt. Maar ons ook verlangen geeft om redding te krijgen. Hoop te vinden. Vergeving te krijgen. Rust te vinden. Vrede met u te krijgen. O Vader, wilt u zo uw woord zegenen. Zeggen iedereen die naar huis gaat, wilt u ons zo gedenken, bewaren. Dank u voor deze prachtige ruimte. Dank u voor de mooie muziek. Dank u voor de mooie liederen. Dank u voor alles wat u ons gegeven hebt in de Heer Jezus. En we willen elkaar zo ook zegenen in uw naam. Amen.